het vorige week over frameworks, Chris. En deze week gaan we het hebben over...
Nou, het mooie vervolg op frameworks. Met hoe je dat aan de voorkant van je bedrijf enorm winstgevend kan maken.
Want jij zei net tegen mij, er is niks zo waardevol als extreem helder kunnen spreken over dat wat je doet. En ik denk dat de luisteraars vast wel benieuwd zijn waarom je dit onderwerp juist nu op de agenda zet.
Zeker. Nou, ik had vanochtend weer een fascinerende call met iemand die ik begeleid. En hij zei tegen mij, Chris, ik heb nu zoveel sales meetings staan. Alleen, ja, weet je, heb ik het weer zo druk met die follow-up? Moet ik al die voorstellen maken? Ben ik zoveel tijd mee bezig? Terwijl, het is een marketingbureau. En ze verkopen retainers. Dus ik dacht van, ja, hoe kan je daar nou heel veel tijd mee kwijt zijn? Want in mijn tijd hadden we gewoon onze templates. En die stuurden we dan uit. En ja, dan was het eigenlijk altijd een bevestiging van wat we besproken hadden in dat gesprek. Maar hij gaf aan van, nee, maar het zijn allemaal verschillende dingen. En ik vroeg dus aan hem van, oké, maar waar zit het verschil dan in? Wat doe je dan precies? En het was zo interessant, want de taal die ging van wazig naar steeds concreter. En wat er dus gebeurde was bizar. Op een gegeven moment zei hij, Chris, dit is het. Dit moet ik doen. Ik voel nu zoveel energie. Hier gaat de beuk erin. Alsof het de specificiteit, dat alsof hij het ineens zelf zag. Hij was eigenlijk onbewust bekwaam. Maar ineens klikte het, kon hij het ineens beschrijven en was het niet van een context. Iemand komt binnen, we hebben een gesprek, dan gaan we het op de mail zetten, hebben we nu een gesprek. Hij zag ineens, als ik dit bespreek met iemand, heb ik gewoon van kennismaking tot deal binnen 30 minuten.
Ja, en wat is het geheim daartoe? Wat maakt dat hij ineens zo specifiek kon zijn over zijn waarde?
Omdat hij voor het eerst zo tastbaar in woorden ging brengen wat hij feitelijk al deed.
Ja.
Ik heb niet gevraagd van wat zou je willen doen? Want dat is natuurlijk ook wel, als we het hebben over een offer en iets wat heel erg resoneert met mensen, gaan we allemaal dingen bedenken.
Ja.
Terwijl, ga nou eens opbreken, wat doe je nu al? Stap voor stap. Waarom kopen ze dat? Wat zijn de implicaties daarvan? En ineens kwam hij erachter van, ja, als ik met een start-up werk, zijn het deze drie domeinen, die op zichzelf al, elk van de drie, de investering in zijn diensten al in een veelvoud terugverdienen. Maar als je ineens de drie los goed kan articuleren, ineens kan beschrijven hoe die drie een samenspel hebben, ja, je bent echt gek als je het niet doet.
Ja.
En dat zag je ineens.
En drie is ook een soort magisch getal, hè? Want dit is exact wat wij klanten leren als het gaat om de introducties die ze hebben. Want de kunst is om zo te spreken over wat jij kunt doen voor een ander, dat een ander ook direct de doorkijk heeft naar de ROI van werken met jou, oftewel de return of investment. En als je dit dus niet alleen kunt doen in je verkoopgesprekken, waar we zo nog wat meer over de diepte in gaan, maar dat ook kunt doen aan de voorkant, gewoon in iedere introductie. Jij bent op... Noem eens even wat, je bent op een vastgoedborrel. Ik ben komend weekend weer ben ik op een vastgoedcongres. Wat gaat over vastgoed in het Midden-Oosten. En ik weet gewoon dat als ik daar rondloop, en er zijn andere mensen die weer een investering willen doen in een appartement of een complex of iets anders, dan ga ik daar mensen treffen die heel interessant zijn voor mijn business. Want dat zijn mensen die veelal ook ondernemen en daarom vermogend zijn om te kunnen investeren. 1 en 1 is 2. Maar wat zeg je dan op het moment dat iemand aan jou vraagt, hè, je hebt een introductie, hey, hoe heet je? Ik ben Marieke, wie ben jij? Ik ben Harm. En dan vraagt Harm vervolgens, oké, Marieke, wat doe je? En dit is iets waar ik ondernemers ook vanmorgen nog in de sessies vanmorgen zo op train en iedere keer ze daar verder mee de diepte in mee inneem. Ook omdat ik merk dat het iets is wat je erin wilt slijpen. Wat je daar zegt is zo bepalend. En wat ik jou net hoorde zeggen is ook, verdwaal je dan in je hoofd en ga je dat dan dus opnieuw lopen bedenken van ja, hoe kan ik dat het makkelijkst uitleggen? Of heb je dat er zo bij jezelf ingeslepen dat je een bijzonder pakkend antwoord hebt? En dat doet me eraan denken dat ik vorige week bij mij op kantoor stond en er kwam een man de keuken in lopen die het nieuw kantoor heeft betreden bij ons. En nou ja, die deed zo'n rondje en die vraagt natuurlijk aan iedereen even van, hey joh, ik ben die en die. Wat doe je precies? Dus nou, ik stond daar mijn maaltijd te bereiden en ik check gewoon volledig in bij hem op het moment dat hij vraagt, wat doe je precies? Omdat hij me net al wat context had gegeven over wat hij deed en ik wist, jij bent iemand voor wie ik van hele hoge relevantie kan zijn. Dus hij vraagt aan mij, wat doe je precies? En dan zeg ik wat ik altijd zeg, Frank, want dat was de naam van de beste man, Frank, in een wereld waar onderscheidend zijn de norm is, maak ik ondernemers onvergelijkbaar. Nou ja, Harm die kijkt me aan alsof ik drie hoofden heb. Die weet even niet meer dat we een conversatie hebben, dat ik Marieke heet. Ik overdrijf natuurlijk even, maar je snapt wat ik bedoel. Iemand wordt even in zijn hoofd gedrukt en die weet niet meer waar, ja, wat doe ik nou precies? Maar ik heb wel een introductie gegeven. En juist uit natuurlijke interesse vraagt Frank daar aan mij, oh, dat is fascinerend. En hoe doe je dat dan? Dus ik zeg vervolgens tegen Frank, nou laten we jouw context nemen. Laten we de context nemen van het consultancybedrijf wat jij hebt. En ik zet vervolgens uiteen wat de drie zaken zijn die ik exact voor hem zou doen om zijn bedrijf van onderscheidend en onvergelijkbaar te tillen. En ik leg dit uit precies om wat jij zegt, Chris. Dat zijn altijd dezelfde drie dingen. En daar zitten nog heel veel substapjes tussenin. En de ene substap die is bij klant A veel belangrijker dan bij klant B. Maar dit is waar het altijd op neerkomt. Dit zijn de drie grootste hefbomen. Dit is mijn leverage. En aan het eind van het gesprek zegt Frank tegen mij, en wanneer kwam jouw boek uit? Dus je weet gewoon dat je daar een conversatie mee hebt. En eentje waar je een vervolg aan kunt geven. En hij vroeg letterlijk van, nou, ik zou daar graag wel een afspraak over willen maken. Laten we daar eens dieper op ingaan. Kijken wat je daarmee nog zou kunnen doen. En daarmee zijn die drie oplossingen ook identiek aan wat iemand bijvoorbeeld in zo'n offerte bespreekt. Of in het gesprek en het salesgesprek daarvoor bespreekt. Dus wat jij je klant hebt gegeven in dat gesprek door dat extreem helder te maken en hem te laten zien dat het altijd op hetzelfde neerkomt, ja, dat is van ongelooflijk belang.
En wat dus ook interessant is aan wat er vanochtend gebeurde, want hier hebben we het heel erg over de voorkant, hè, de front-end, de marketing en sales. Maar onderschat ook niet als jij een gestandardiseerd iets verkoopt en hij zou de orde door kunnen zetten, hè? Tegenwoordig met AI en automatisering. Ja, als jij eenmaal iemand zijn contactgegevens weet en ze hebben een contract getekend, dan kan je met zeepje er al voor zorgen dat er al hele processen klaar worden gezet voor het type klant, deze stappen, rollen toedichten aan de mensen die ermee mee aan de gang gaan. Je kan zoveel al in gang zetten in plaats van, nou ja, we hebben weer wat verkocht. Ja, we hebben weer smaakje X met variant Y en toefje Z eroverheen.
Ja.
Dan gaat het ook mis, hè? Dus het goed kunnen beschrijven aan de voorkant zorgt er ook voor dat de voorspelbaarheid van hoe snel je iets gaat leveren en hoe goed je het gaat leveren ook enorm omhoog gaat. En dat is natuurlijk wat Alex Hormozi natuurlijk ook in zijn boek heel erg zegt, hè? Van hoe groot achten mensen de kans dat je dit gaat kunnen leveren? Hoe snel ga je dat kunnen leveren nadat je gestart bent? Dus het is echt ik noem het altijd de sneeuwbal die uiteindelijk voor een lawine zorgt. Hoe concreter jij kan zeggen aan de voorkant wat je doet, hoe makkelijker het rolproces daarna.
Ja, en iets kan rollen omdat je gewoon exact weet hoe je het rondmaakt op het moment dat je met iemand gaat samenwerken. En die drie oplossingen, ik denk dat veel mensen zoeken naar, ja, een hele aantrekkelijke manier om over iets te spreken. Ja, hoe kan ik dat nou goed verwoorden, wordt dan vaak gezegd. Dat hoor ik ook in salesgesprekken die ik natuurlijk zelf voer. Mensen die zoeken naar, wat is dan mijn onvergelijkbare positionering? Maar een onvergelijkbare positie gaat in essentie over extreem goed begrijpen wat nou werkelijk het mechanisme is waarin je klanten van A naar B helpt. En wat daarmee de hoogste relevantie dient en wat niet. En daarmee sluit het ook wel weer mooi aan op onze vorige aflevering. Als je die nog niet geluisterd hebt, dan bij deze een uitnodiging om dat zeker te doen. Want die aflevering, die ging over frameworks. En dat is aflevering 19. Die heet Ieder succesvol bedrijf is hierop gebouwd. En daarom bespreken we dus ook dat dit je geheime wapen is voor autoriteit en impact. Want je kunt je gewoon simpelweg niet onvergelijkbaar positioneren als je niet ten diepste begrijpt hoe dat mechanisme eruit ziet en wat maakt dat jij daarmee iets kunt leveren wat anderen niet kunnen.
En ik denk een hele interessante, en ik ben heel benieuwd wat jouw perspectief daarop is. Maar als jij aan iemand aan het verkopen bent, zij weten hoe concreter het wordt, hoe groter de kans is dat ze ja gaan zeggen. Dus ik merk dat prospects met wie je in gesprek bent vaak dingen vager houden dan dat in hun belang is. Hoe zie jij dat? Die vaagheid als beschermingsmechanisme tegen kwetsbaarheid.
Dus dat prospects dingen vager houden in een salesgesprek dan eigenlijk goed voor ze is.
Ja, want feitelijk, voor mij als het heel simpel is, we hebben een gesprek met elkaar. Ja. We komen erachter, wat ik ook af en toe zeg in gesprekken, nou, mij hoef je niet meer te overtuigen. Ik weet dat ik je kan helpen. Welke informatie mist er nog voor jou dat jij dat ook ziet? Ja, daar zit natuurlijk weinig lucht in.
Ja.
En veel mensen, ik weet niet of het nou heel Nederlands is, maar je merkt dat er een soort van heel veel comfort is om die wazigheid erin te houden, dat je zelf controle kan houden op het aankoopproces of iets dergelijks.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat een verkoopgesprek pas geslaagd is als je werkelijk de kloof met iemand kunt uitdiepen. Maar als jij ook niet precies weet wat jouw mechanisme is, laten we het even een brug noemen tussen A en B en welke latjes daar allemaal tussen zitten, dan zul je dus ook altijd vaagheid hebben op de vragen die je gaat stellen. En dit viel me vorige week ontzettend op, Chris, want ik heb besloten dat ik, ja echt waar, na 8 jaar eindelijk advertising ga inzetten. En daar gaan we ook nog eens een leuke aflevering over maken. Van wanneer ga je nou voor, of wanneer zet je nou op advertising in? Wanneer is nou dat het juiste moment? Maar ik sprak vorige week met 3 potentiële partijen, 3 agencies. En ik heb de keuze voor de agency gemaakt op de scherpte die degene met wie ik sprak had in het gesprek. Want de vragen die iemand stelt, die zijn voor mij een enorme raadgever, of eigenlijk een richtingwijzer, moet ik zeggen, op hoe scherp zij hun eigen mechanisme hebben. En ik zag bij 1 partij die heel goed aangeschreven staat, die had ik ook, die heeft een paar namen bediend, waarvan ik denk, oké, nou dan heb je echt wel wat in huis. Maar dat salesgesprek, dat ging heel erg op, hoe voelt dit voor jou? En toen zei ik ook letterlijk, ik zeg, waarom is dat relevant? En dat vroeg ik uiteraard netjes, met ruimte, et cetera. Ik zeg, waarom zou dat relevant zijn? Ik zeg, ik kijk gewoon naar de feiten. Welke klanten heb jij bediend die in mijn omzetcategorie zaten? En in hoeveel maanden tijd heb jij ze geholpen? En ik snap uiteraard wel dat dat een samenspel is van factoren. Hè? Je hebt ze gefaciliteerd naar een omzetgroei die er zo uitzag. En wat is het exacte mechanisme dat je voor hen gebruikt hebt? Er was er maar 1 van de 3 die daar antwoord op kon geven. En die andere 2, dat is voor iedere klant anders. En het ligt natuurlijk ook aan wat voor funnels. En ik zag de lucht in het gesprek komen, terwijl er 1 dame was. En die wist dat heel goed te doen. Die kon heel duidelijk maken van, luister, in essentie is het simpel. En daar hou ik al van. Ja. We werken hieraan, we werken daaraan en we werken daaraan. Ik heb gewerkt met deze namen. En ik zag een aantal namen op haar website staan waar ik me ook meer mee kon identificeren. Meer resultaatgerichte ondernemers, iets minder woe-woe en manifestatie. Daar identificeer ik me wat minder mee. Maar goed, als jij daar goede casussen op hebt gedraaid, ik kom graag bij je. Maar er was er maar 1 die daar echt goed over kon spreken, die mij kon meenemen. En dat is waar het over gaat, dat is wat ik met die gap bedoel. Je diept eerst punt A uit, waar staat iemand nu? En dit is volgens mij wat jij bedoelt. Dat houden prospects graag vaag, want dat is ook oncomfortabel. En mensen spreken dan heel graag over punt B. Maar als ik jou wil laten zien dat de gebruikswaarde die ik jou ga geven, de waarde van mijn aanbod, vele malen groter is dan de investering die je bij mij doet, dan zal ik heel goed moeten uitleggen aan jou, of jou beter gezegd laten zien voor jezelf, wat die kloof is waarin mijn waarde leeft. En veel salesgesprekken die ik terugluister bij klanten, want wij doen daar oefeningen op, hè, we doen roleplay daarop, we trainen ze daarop tijdens live dagen. Wat mij opvalt is dat het veel te vaak gaat over wat doe je dan precies? Alleen dat interesseert niemand. Het is totaal irrelevant welke onderdelen er in jouw aanbod zitten. En wat ondernemers dan snel geneigd zijn te doen, is dat ze die hele motorkap opentrekken. En dan gaan lopen vertellen, nou, er zitten zoveel stekkers in. Dit zijn de bougies, zoveel liter zit er in de motor. En we hebben zoveel liter olie erin zitten. Het is niet relevant. Je wilt met die drie dingen die jij net noemde in jouw introductie, laten zien hoe dat iemand versneld en met een zeer hoge waarschijnlijkheid, met een zeer lage inspanning, idealiter, van A naar B brengt. En dat is waar het over gaat.
En daarom is het ook zo belangrijk dat je in de taal van de ander kan communiceren. En taal van de ander is de woorden gebruiken die ze zeggen, maar ook op het, ja, je zou het intelligentieniveau kunnen zitten, dat je dat kan matchen. Het energieniveau kan matchen.
Dat is heel belangrijk, het energieniveau.
Want wat ik heel vaak merk is, als ik in staat ben om op dat energieniveau te matchen, en soms kan het ook wel eens zijn dat iemand je een beetje probeert te prikken en je uit de tent probeert te lokken.
Ja.
Als jij dus in staat bent om dat spel mee te spelen, het zijn allemaal trucjes om te kijken, om te achterhalen, wat jij ook deed, wat je net beschrijft. Je stelt bepaalde vragen omdat je zoekt naar signalen voor competentie.
Ja.
En jij weet vanuit jouw ervaring wat die signalen zijn.
Dit vind ik een hele leuke. Iemand stelt vragen en zoekt naar signalen van competentie. Dat is een hele leuke manier om te kijken naar de conversatie die je hebt in een salesgesprek. Welke signalen geef jij van competentie? En dan moet ik denken aan iets wat mijn Amerikaanse mentor vaak zegt. Brevity is brilliance. En brevity is brilliance betekent letterlijk beknoptheid is briljant. Als jij heel simpel kunt zeggen, nou Frank, op deze manier doe ik dat. Op deze manier maak ik ondernemers onvergelijkbaar in een wereld waar onderscheidend zijn de norm is. Namelijk dit. Namelijk dat en namelijk dat. En mijn derde punt gaat altijd over het creëren van de meest waardevolle verkoopgesprekken die jouw prospect en jij ooit gehad hebben. Want als je dat kunt, als je verkoopgesprekken kunt voeren waar mensen je voor bedanken, of ze nou kopen of niet, dat is een hele goede graadmeter van succes.
Hoe zou jij de waarde bepalen van deze vaardigheid? Dus als je dit als een pil zou kunnen kopen,
dan
wat zou de waarde van die pil zijn?
De waarde van die pil.
Ja, niet de blauwe pil, niet de rode pil, maar de verkooppil.
Nou, die waarde die leeft ontzettend in de context van degene die hem inneemt. Want dat hangt natuurlijk ook ontzettend af van de ambitie die je hebt. Geef je deze pil aan aan de huidige president van de Verenigde Staten, en kijk je of je die man nou mag of niet, kijk je gewoon naar zijn track record in het verleden, dan is dat een skill die hem biljoenen heeft opgeleverd. En ik vind het verhaal van Trump overigens altijd heel fascinerend, want hij is misschien wel rijk geboren, maar hij is ook alles kwijtgeraakt. Ja. En hij heeft het allemaal weer terugverdiend. En dat kun je alleen maar als je een zekere leverage hebt en met scherpte kunt communiceren. En ik denk in de context van onze eigen cliënten en de gemiddelde ambitie die zij hebben, dat deze skill in de top 2 staat van de allerbelangrijkste skills die je als ondernemer kunt hebben. Want als je effectief bent in je communicatie, dan kun je zowel verkopen als marketing.
Zou het ethisch zijn als wij zouden zeggen, hier betaal je 1 miljoen voor en dan maak je nog steeds ROI?
Ja, 100%. 100%. Ik denk dat ik, als ik deze skill eerder had beheerst in mijn ondernemerschap, dan had ik mijn eerste 1 miljoen ook veel sneller gehad. Dat weet ik wel zeker. Als ik sneller uit de vaagte was geraakt van wat doe ik nou exact, hoe spreek ik daarover in verkoopgesprekken.
Dat heb je aan de andere kant als ondernemer ook nodig, hè? Dat je de prijs van vaagte betaalt.
Absoluut. En dat geeft een bepaald littekenweefsel waar je op een gegeven moment klaar mee bent.
Ja.
Dan heb je al zo vaak een nee gehad. Of, hè, want anderzijds is dat ook wel goed om te signaleren. Hoe weet je nou of je die 3 dingen scherp hebt? Nou, dat zie je natuurlijk aan je conversieratio's. Maar ik denk dat je het vooral ziet in de bezwaren van klanten. Als je veel mensen hebt die tegen jou zeggen, kun je daarvoor wat op de mail zetten? Kun je daar een offerte van maken? Dat is maar niet nodig. Mensen willen vaak iets nalezen. Als mensen hun besluit uitstellen. Mensen stellen vaak hun besluit uit omdat het besluit in hun hoofd ook te complex is geworden. En als jij heel veel informatie geeft, dan zullen mensen ook over al die informatie moeten nadenken. Dus uitleg maakt zwak. Dus de mate waarin je je salesresultaten confronteert en ziet dat je vaak mensen hebt die dingen uitstellen. We tillen het over de zomer heen. Kun je iets op de mail zetten? Ik ga er toch nog eens over in gesprek met die of die. En je merkt, hè, als je ze dan vraagt, wat heb je dan exact gezegd tegen die ander? Dan kunnen ze niet reproduceren wat er in het gesprek is besproken. Ik denk dat dat hele belangrijke graadmeters zijn van of je die 3 dingen te pakken hebt.
Ja.
En jij? Wat denk jij?
Over?
Wat graadmeters zijn of je die 3 dingen te pakken hebt?
Ja, ik denk als je het heel concreet maakt, hoe verandert de energie in het gesprek?
Hmm.
Want in zijn essentie, vaak zie je in een salesgesprek dat de een ja, die probeert te veroveren en de ander die wil zich niet laten pakken.
Ja.
Terwijl er komt zo'n omslagpunt dat die ander denkt, weet je wat? Volgens mij is dat best een goed idee dat wij gaan samenwerken.
Ja.
Dan voel je die shift aan energie. Dan hebben ze al besloten. En dan ga je echt een rituele dans van competentie in. Dus vorige week bijvoorbeeld had ik iemand die zei, ik wil het wel doen, maar ik heb morgen een klant. En als ik die close, dan doe ik het. En toen zei ik, nou, weet je wat we dan doen? Dan beginnen we met de kick-off vanmiddag al. Kun jij morgen die klant closen? En wat hij zei was zo fascinerend. Hij zei, ja, maar ik ga hem sowieso wel closen. Ik zei, nou, dan kan je toch gelijk afrekenen? En dat was inderdaad het punt.
En dat zei jij vast met meer ruimte dan dat je dat nu zegt. Niet.
Maar dat was voor hem de competentietrigger van, als ik dus ga bullshitten tegen hem, laat hij me er niet meer wegkomen.
Ja.
Dat was het laatste tikje wat hij nodig had om te zien, dit is veilig, dit is goed.
Ja. Iemand die durft te zeggen wat anderen niet durven te zeggen. Iemand die de vragen durft te stellen die niemand anders durft te stellen. Ja, en die durft te confronteren wat anderen niet durven te confronteren. En dat is een fantastisch filter. Ook voor de allerbeste klanten, want degene die dat niet aankunnen, ja, die kunnen jouw mechanisme überhaupt niet verzilveren.
Nee, want de grap is juist, hè, vanochtend ook weer had ik met iemand een gesprek. En aan het einde van het gesprek vraag je dan altijd, hè, wat was dan het meest waardevolle? En gewoon letterlijk, ja, jij pakt de bullshit aan die ik vertel.
Ja.
En daar is geen ruimte meer voor.
En dat is een essentie waar echte coaching werkelijk over gaat. En ik krijg nog wel eens, als ik met mensen spreek die meerdere keren met een coach gewerkt hebben en die daar kritisch door zijn geworden, krijg ik wel eens de vraag, hoe is jouw coaching anders dan? En dan stel ik ze letterlijk 3 vragen om ze vervolgens te zeggen, mag ik heel eerlijk met je zijn? Volgens mij heb je nog nooit echte coaching ervaren. En dat is werkelijk mijn overtuiging in een heel veel coachinglandschap, dat de meeste coaches geen echte coaching bieden. Het is advies. Het is advies, het is opbeuring, motivatie, soms zelfs therapie. Maar echte coaching geeft ruimte aan iemands grootsheid. En er wordt niet gedeeld met de bullshit. We gaan niet zitten draaien in de excuses en de redenen die iemand zelf heeft. Maar we confronteren dat om weer ruimte te geven aan de grootsheid waar iemand dat mee kan gaan creëren. En dat is een heel ander spel als met elkaar spreken over ja, waarom het allemaal niet wil lukken. En dat is de reden waarom je sneller komt tot deze drie dingen. Tot wat zeg je nou exact? Dus ik sprak vanmorgen iemand die dat onlangs perfect kon articuleren, die drie dingen. En toen vroeg ik het vanmorgen totaal onverwacht in de conversatie. Ik zeg, leg me nu eens uit. Ik moet het even opzoeken. Ik zeg, ja, merk dat zelf gewoon op.
Ja.
Merk het gewoon op. En dat is geen goed of fout. Dat is gewoon werkbaar of niet werkbaar. Maar als ik op dat vastgoedcongres ben komend weekend, dan weet ik één ding. En dat is dat ik spreek over wat ik kan betekenen voor een ander op zo'n manier dat die ander direct een doorkijk heeft naar de ROI op zijn eigen bedrijf. Een uitnodiging om verder in conversatie te gaan. En dat is de waarde van deze skill.
Lijkt me meerdere miljoenen waard dan.
Lijkt mij ook meerdere miljoenen waard. Wanneer zou jij zeggen dat deze skill in jouw bedrijf het meest relevant is geworden?
Ja, gelaagd door de jaren heen. Toen ik begon, toen was ik 27. En toen zei op een gegeven moment iemand tegen mij, nadat ik een gesprek had gehad bij een klant, Chris, je bent heel goed in die anderen zich dom laten voelen. Hmm. Maar domme mensen kopen niet bij je. Mensen die zich dom voelen, die gaan niet bij je kopen. Dus ik denk dat dat wel het eerste moment is geweest dat ik dacht van, oh wacht, ja, dat is niet handig om het zo laten zien hoe slim ik ben.
Ja.
Dat is vaak geen effectieve strategie.
Nee, dat is ook vaak een panzer, hè, omdat we er dan goed zelf op willen staan. We willen slim lijken. Maar als dat voor de ander betekent dat hij zich dom voelt, ja, dat stoot juist af. Ja.
Terwijl in de context waarin ik nu zit, zeker de laatste tijd, ik kijk alleen maar, is iemand hongerig genoeg en ambitieus genoeg om het te gaan pakken? En kan die het aan? Dat is heel simpel.
Ja.
En als dat zo is, ja, dan, dat was vorige week zo fascinerend. Ik zei van, nou, ik ben overtuigd. Bel die en die maar even. Die hebben exact gedaan wat jij wil. En laat me dan maar weten of we het gaan doen.
Ja.
Check. Heel simpel. Dus dat is het cirkeltje rondmaken. Hoe scherper je het kan beschrijven, hoe minder woorden je nodig hebt.
Brevity is brilliance. Mooie afsluiting, denk ik, van deze aflevering.
Het is jammer dat de microfoon zo hangt, hè, want anders hadden we hem zo kunnen laten vallen.
Ja, we hebben allebei zo'n hangarm microfoon. Inderdaad, dan kunnen we een mic drop doen. Check. Volgende week, nieuwe aflevering. Fijn dat je weer luisterde. Willen we nog wat zeggen, Chris, als afsluiter?
Ik zou zeggen, kijk naar wat Jay Abraham over focus en clarity zei. En laat ons dat weten in de DM. Want voor de eerste die daarmee komt, hebben we een hele leuke bonus.
Vind ik een hele leuke. Wat zei Jay Abraham over focus en clarity? Nou, lijkt me een hele mooie ChatGPT-vraag. Als je snel achter wil zijn. Hartstikke goed, tot de volgende aflevering.